Welkom bij Alles uit de podcast. In deze podcast trekken wij alles uit de kast om erachter te komen waar jong professionals, zoals wij, tegenaan lopen op de werkvloer. Samen met experts diepen wij de kwesties uit om antwoord te geven op jouw vragen en alle tips op tafel te krijgen. Alles om de start van jouw carrière net iets makkelijker te maken.
Hallo lieve luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Alles uit de podcast. Vandaag zijn mijn zeer gewaardeerde collega Lisette en ik jullie host van deze podcast.
Ja, dankjewel Len. En naast mij zit inderdaad mijn andere zeer gewaardeerde collega Lennart. Heb je er een beetje zin in vandaag?
Zeker, altijd zin om een podcast op te nemen. En podcast opnemen is sowieso altijd leuker dan werken. Misschien weten dat de luisteraars dat al, maar zelf werk ik bij Mars. Zit ik bij Mars op opdracht. Dus in plaats van dat ik nu Marsjes aan het inplannen ben, of met de Taiwanese markt een gesprek heb over wel of niet een item aan het uitleveren, kan ik lekker met jullie ouwe hoeren over een interessant onderwerp. Dus dat is natuurlijk altijd goed. En daarnaast is het voor mij ook alweer een tijdje geleden dat ik een podcast heb opgenomen. Dus toch altijd even gezonde spanning voor dit moment.
Oké, en wat vind je dan spannend?
Spannend. Je wil natuurlijk zowel dat je een inhoudelijke goede podcast neerzet, maar je wil natuurlijk ook dat het wel een beetje vlot loopt en dat het een leuk gesprek is. En wat dat betreft lijkt het natuurlijk ook wel op een presentatie geven of een speech geven. En laat dat nou net een prachtige brug zijn naar het onderwerp van de podcast vandaag.
Ja, want het onderwerp van vandaag is namelijk public speaking.
Zeker. En wat is jouw ervaring met public speaking?
Nou, ik hoef eigenlijk niet heel vaak te public speaken. Maar ik heb toevallig afgelopen vrijdag een kleine presentatie gegeven over mijn opdracht bij Defensie. Bij WISE, dus voor collega's. En daar was jij toevallig bij. Dus hoe vond je het gaan?
Ja, waanzinnig. Je hebt natuurlijk iedereen helemaal weggeblazen hiermee. Nee, was zeker interessant om te horen. Nu was deze presentatie natuurlijk wel voor je WISE-collega's. Dus dat kan me wel voorstellen dat dat wat makkelijker is.
Ja, zeker. Bij mij speelt ook wel het publiek echt een rol. Dus bijvoorbeeld nu bij collega's weet ik dat ik een beetje de expert ben. Ik vertel over mijn opdracht. Zij weten het niet beter dan ik. En dan gaat het me wel goed af. Maar als ik inderdaad weet in het publiek zitten mensen die van het onderwerp misschien wel meer weten dan ik, dan vind ik het wel spannender inderdaad. Dan ligt de focus ook wel nog meer op de inhoud.
Ja, dus dat zou jij als het lastigste beschouwen van een presentatie of een speech?
Ja, denk ik wel. En hoe zit dat bij jou?
Ik denk voor mij geldt dat ik soms als ik een presentatie moet geven of een speech moet geven, vanuit enthousiasme net wat te snel ga praten of net wat te hard ga praten of dan over woorden struikel. Dus dat ik voor mezelf altijd goed moet nadenken, oké, ook de rust bewaren tijdens mijn speech of presentatie, dat voor mij heel erg belangrijk is. Maar ik denk als ik het zo hoor, dat we wel wat tips hierbij nog kunnen gebruiken.
Ja, zeker. Dus ik denk hoog tijd om onze gast erbij te halen. Kondig jij hem aan?
Zeker. Vandaag de gast bij Alles uit de podcast is Rutger Mollet. Zelf ben ik Rutger een aantal maanden geleden tegengekomen bij een event over de perfecte speech, waarin hij mij zeker geïnspireerd heeft met zijn verhaal. Ik heb zelfs aantekeningen gemaakt tijdens deze speech en deze ook nog vertaald in een Word-documentje. Dus dat zegt wel genoeg wat mij betreft. Dus ik ben erg blij dat hij vandaag bij ons te gast is.
Ja, welkom Rutger. Ik heb natuurlijk van tevoren even je opgezocht, LinkedIn bekeken. Maar in plaats van een saaie opsomming is misschien leuk als je jezelf voorstelt.
Nou, dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn vandaag. Ja, ik ben Rutger Mollet en ik doe eigenlijk drie dingen in het leven. Ik leid congressen als dagvoorzitter. Ik ben presentatiecoach bij Speak to Inspire. En in de uurtjes die overblijven ben ik actief bij De Speld. En dan met name bij De Speld Live, het live zusje van De Speld.
Kijk, interessant. En ik weet nog van de speech die jij, tenminste van het event waarin jij sprak, dat het altijd belangrijk, tenminste dat het altijd goed is dat iemand anders jou aankondigt, omdat dat een bepaalde autoriteit met zich meebrengt.
Ja.
Dus hebben we dat nu wel goed aangepakt op deze manier?
Nee, je hebt eigenlijk de bal bij mij neergelegd, hè?
Ja,
dat blijkt uit onderzoek dat als iemand anders jou aankondigt en jouw autoriteit en sympathie neerzet, dat het voor je publiek nog waardevoller is. Cialdini, de Stanford-professor, heeft dat ooit uitgevonden. Want daar heeft je publiek even behoefte aan, hè? Spreken in het openbaar is eigenlijk een beetje primitief. Jij mag staan, je publiek moet zitten. En in ons achterhoofd hebben we dan altijd een klein stemmetje van, maar waarom mag hij of zij hier nou over praten? En je moet daar eigenlijk een beetje gerustgesteld in worden. En dat kun je zelf doen, door iets van je autoriteit neer te zetten. Maar het is vaak nog fijner als een ander zegt van, nou ja, wat je gepresteerd hebt of wat je wapenfeiten zijn of hoeveel jaar ervaring je hebt.
Dus voor de volgende keer, voor de volgende gasten, is het handig toch als wij dat lijstje gaan opnoemen.
Ja, tuurlijk. Je moet gewoon hele leuke intro's over je gasten gaan schrijven, waarin je ze gewoon ook, en dat is ook heel belangrijk, als je een goede intro schrijft, hè, ik moet morgen weer mensen aankondigen, leid ik een congres in Rotterdam, mensen komen altijd met een soort glimlach het podium op. En dat is eigenlijk een hele fijne stand om je verhaal mee te beginnen. Omdat ze voelen van, nou, dat was leuk.
Ja. Dus de spreker krijgt ook wat zelfvertrouwen door de aankondiging.
Ja, hij krijgt een leuk applaus. De zaal komt in de juiste stand. Hè. Er is een soort belofte gedaan. Hè. Waarom nou deze spreker op dit moment? Je weet dat je verwend bent dat je naar hem mag gaan luisteren. Ja, en dat voelt zowel voor publiek als voor spreker goed.
Ja, klinkt goed. Nou, denk naar het onderwerp. Want vandaag gaan we dus inderdaad hebben van hoe je nou je verhaal in wat voor vorm dan ook eigenlijk overbrengt op publiek. Dus
ja.
Niet alleen die grote speeches of presentaties, want de spits stuurt een beetje af op ons publiek, de young professional. En die staan misschien nog niet heel vaak voor hele grote groepen. Maar dus in wat voor vorm dan ook. Dus inderdaad, denk aan inderdaad die snelle pitch bij je werkoverleg. Of inderdaad een speech bij een diner van een vriendin van je. Of introductie bij sollicitatie. Het zijn allemaal vormen van jezelf presenteren en inhoud op een leuke manier overbrengen. Maar je introduceerde jezelf en als laatste noem je heel veel snel de speld.
Ja, dat
hoe,
klopt.
Hoe ben je daar terechtgekomen?
Nou, dat is wel een beetje de rode draad in mijn leven. Dat ik het eigenlijk zelf altijd heel leuk heb gevonden om om dingetjes te maken en om op het podium te zijn. Ik begon al eigenlijk op de basisschool toen ik mijn eerste spreekbeurt moest houden. Toen kwam ik eigenlijk heel zenuwachtig thuis, want in de klas ging het gerucht al. Dit jaar zou die komen. En ik meldde dat bij mijn moeder. En toen zei mijn moeder, ach jongen, geen zorgen. Ik ga je daarbij helpen. En we gaan een hele mooie spreekbeurt maken. Wanneer is hij? Ik zeg, over 7 maanden. Mooi, zei ze. Dan gaan we morgen beginnen. En ze heeft me daar ongelooflijk goed mee geholpen. En de reden dat ik dit verhaaltje even vertel is dat er eigenlijk een heel groot verschil was tussen hoe ik voor de klas stond en hoe mijn klasgenoten voor de klas stonden. Want ik had een mooi verhaal gemaakt. Ik had het geoefend. En waar mijn klasgenoten voor de klas stonden om iets te krijgen van de klas, vindt mij goed, vindt mij leuk, vindt mij aardig, vindt dat ik het goed doe, stond ik er eigenlijk om iets te geven.
Ja.
Omdat ik heel blij was met wat ik gemaakt had. En dat probeer ik eigenlijk vandaag de dag nog steeds met mijn klanten te doen. Dat ze uit dat geven komen, of uit dat krijgen komen, maar dat ze er staan om iets te geven. Dus ja, vanaf dat moment, vanaf mijn eerste succesvolle spreekbeurtje, heb ik het eigenlijk altijd heel leuk gevonden om ook aan school toneel te doen. En in mijn studietijd werd dat comedy. En nou, dat heb ik heel lang gedaan, tot ik een aantal jaar geleden met De Speld de live show van De Speld gemaakt heb. Want iedereen kent De Speld van online, satirische artikelen. Maar ze werden ook heel vaak gevraagd om op congressen iets te komen doen. En dat was er nog niet. En dat heb ik gemaakt met een paar vrienden.
Dus dan, dan staat De Speld eigenlijk, dus bijvoorbeeld bij zo'n congres wordt dan De Speld gevraagd om bijvoorbeeld een start of een afsluiting te verzorgen eigenlijk.
Ja.
Hoe moet ik dat voor me zien?
Klopt. Ja, dus we doen een intake met het bedrijf. Wat speelt er? Waar zijn jullie mee bezig? En daar schrijven wij artikelen en stukjes op maat over. En dat spelen we dan die dag met 2 spelers in ongeveer 25, 30 minuten. En dat is hilarisch. Wordt, ik geloof, bijna met een 9 gemiddeld beoordeeld over de paar 100 optredens die we gedaan hebben. En ja, een aanrader.
Ja, wat een goed concept inderdaad.
Ja, en de redacteurs die ook de artikelen voor De Speld maken, die gaan dus dan artikelen over dat congres, dat bedrijf of die
zeker.
Dat publiek maken.
Ja, zeker. Ja,
wat grappig.
Ja, dus ik was 2 weken geleden ook hier in Utrecht bij een bijeenkomst van het Dementienetwerk. Ja, daar schrijven we grapjes over het brein en over de zorg. En ja, altijd een beetje voorzichtig natuurlijk, wat je wel en niet kunt aanraken, maar dat is precies wat we dan doen. Ja. Ja,
grappig. Ik moet zeggen dat ik zelf De Speld altijd hilarisch vind om te gaan lezen.
Ja.
Vooral de artikelen dan als je even op je Instagram scrolt en je ziet daar weer een hilarische kop voorbij komen wat net het nieuws is geweest.
Ja.
Dus ik was altijd wel benieuwd hoe dat precies eraan toe gaat bij zo'n bedrijf.
Nou ja, de kop. Hè. We beginnen met de kop en dan die moet eigenlijk al heel goed zijn. En dan plakken we er nog een artikeltje onder.
Ja. Moeten hele creatieve mensen zijn, denk ik, die daar werken.
Zeker.
Grappig. We gaan verder naar het onderwerp toe. En dat is eigenlijk dus de speech of de presentatie of in ieder geval je verhaal overbrengen. Je hebt al een klein stukje verteld hoe je bij De Speld terecht bent gekomen met het verhaal over je spreekbeurt.
Ja.
En hoe is eigenlijk het verdere verloop van jouw carrière geweest?
Nou, ik bezocht veel congressen en daar zag ik op het podium vaak een dagvoorzitter staan. En toen dacht ik, ja, ik vind eigenlijk dat die dagvoorzitter zijn rol helemaal niet goed invult. Want hij ziet mij niet als publiek, hij betrekt me er niet bij. Dus ik was een beetje eigenwijs. Ik dacht, dat kan ik gewoon beter. En dat ben ik gaan doen. Dat doe ik al 20 jaar. En op een gegeven moment viel het me op dat die congressen een soort van bijna perfect werden, maar dat er één zwakke schakel bleef. Want wat ik altijd doe, is ik bel altijd alle sprekers van tevoren op. En één op één kunnen mensen altijd super gepassioneerd vertellen waarom ze doen wat ze doen, waar ze het over gaan hebben, welke oproep ze hebben aan de zaal. Maar wat gebeurt er dan? Op de dag zelf, heel vaak, staat die spreker dan met zijn rug naar de zaal zijn eigen slides voor te lezen. Mm-hmm. En als ik dan naar het publiek kijk, dan zie ik dat het publiek zijn laptop heeft opengeklapt, zijn telefoon er heeft bijgepakt of zijn ogen dicht doet. En toen dacht ik, waarom is dit zo? Waarom kunnen mensen één op één zich wel goed uiten en voor een publiek niet? Ja. En dat is voor mij de reden geweest om me bij Speak to Inspire aan te sluiten.
En waarom is dat zo?
Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat komt omdat we wel moeten presenteren, maar eigenlijk in het Nederlands onderwijssysteem heel weinig aandacht is voor hoe je dat goed moet doen. Dus we geven die spreekbeurt wel, maar dat doen we eigenlijk nadat we daar heel beperkt in onderwezen zijn. En dat is eigenlijk wat wij met Speak to Inspire inhalen. Dus zoveel jaar nadat mensen van de middelbare school af zijn, of van de basisschool af zijn, of van de universiteit af zijn, gaan we ze eigenlijk voor het eerst eens uitleggen, wat gebeurt er eigenlijk tussen jou en je publiek? Dus ik denk dat dat de reden is waarom heel veel mensen er enorm mee worstelen.
Ja, en dus eigenlijk ook die skills die je nodig hebt, nooit aangeleerd hebben gekregen. Precies. Dus op het moment dat dan pas in hun carrière later erop aankomt, ja, dat ze dan eigenlijk met lege handen staan.
Zeker, zeker. En nou is dat voor een trainee of iemand die net begint, is dat nog niet zo heel erg, want daar verwachten we niet zoveel van. Maar ik kijk naar spreken als een leiderschapsinstrument. En het komt heel vaak voor dat mensen dan op hun 40ste zich bij ons melden en zeggen, ja, ik heb de afgelopen 15 jaar spreken heftig vermeden, maar ik moet nu 500 man aansturen en over 3 weken moet ik ze toespreken. Help mij. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk gelijk mijn eerste oproep aan jullie luisteraars. Ga je er gelijk in bekwamen, want het is een heel sterk instrument om je leiderschap neer te zetten. Er zijn boeken volgeschreven over leiderschap, de 7 Habits of Highly Effective People, maar het gaat er eigenlijk niet over spreken in het openbaar. En wat mij betreft moet die erbij.
Dus dat moet een 8 worden.
Ja, ik geloof dat hij inmiddels ook al een 8 en een 9 zelf heeft toegevoegd in zijn businessmodel. Dus nou, laat ons dan de 10e zijn.
De 10e, dat is ook een mooie plek. Ja. Maar is het dan eigenlijk niet zo dat jullie je niet eigenlijk beter op de jongere generatie moeten richten met Speak to Inspire in plaats van op de 40ers nu?
Nou,
is dat een hele kritische vraag?
Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Hele goede vraag zelfs. Maar het goede nieuws is, dat doen we ook. Want we zitten in ongelooflijk veel traineeprogramma's. Dus we zien ook heel veel jonge mensen. We zien heel veel mensen die net afgestudeerd. Ja, ik moet een beetje op mijn tong bijten, want we hebben eigenlijk de gewoonte om nooit over klanten te praten. Maar we zitten in veel traineeprogramma's. Dus ik zie heel veel 20ers. En dat vind ik ontzettend leuk. Want die zijn heel leergierig en durven veel. En ik zie daar ook wel verschillen in alweer met 10 jaar geleden. Dat deze generatie die er nu aankomt alweer meer meters op het podium gemaakt heeft dan 10 jaar geleden.
Ja, waarschijnlijk na deze podcast natuurlijk al helemaal nadat ze deze geluisterd hebben.
Ja, ik hoop dat er ook onderwijzers en zo luisteren. Want in het onderwijs doen we boekenbeurten, krantenbeurten, pitches, spreekbeurten, de aula-ochtenden. En dat is wel waar je je eerste meters maakt en waar je een soort liefde voor het podium kunt ontwikkelen.
Ja, mooi inderdaad. Maar ik denk inderdaad dat gewoon heel veel mensen die aanraking met speech en presenteren gewoon verliezen inderdaad na een basisschool eigenlijk. Dus dat er dan een heel groot gat is tot wanneer je dat, als het inderdaad pas voor het eerst weer is rond je 30ste, 40ste. Ja. Dus dat gat gewoon heel groot. Ja. Maar waardoor komt dat, denk je? Dat ook veel mensen het vermijden?
Nou, ik denk dat we het vermijden omdat het ook spannend is. Mm-hmm. Er zijn veel lijstjes met wat vinden we de spannendste dingen. En dan staat spreken in het openbaar staat heel vaak bovenaan in die lijstjes. Het is natuurlijk ook een ingewikkeld sociaal proces. Jij staat daar in je eentje, de rest zit, iedereen kijkt naar jou. Dus er gebeurt ook nogal wat met je.
En ben ik eigenlijk wel benieuwd hoor. Heb je eigenlijk zelf iemand van jongs af aan dat jij dacht van, die is echt, daar kijk ik echt tegenop, die heeft echt een goede speech of die heeft echt een goede presentatie, dat je daar ook wat inspiratie uit hebt gehaald?
Nou, zeker. ik heb niet één iemand. Ik kijk natuurlijk heel veel speeches voor mijn werk. Maar mijn collega Huib bijvoorbeeld, die zit bij Radio 1 altijd in de speech van de maand. He, die mag, elke maand mag hij een soort goede speech adviseren aan de kijkers. Maar ik heb zeker wel mijn favorieten. En het klinkt een beetje een cliché, hè? Ik vind Obama bijvoorbeeld heel goed. Maar wat ik aan hem heel erg waardeer, is het feit dat hij vroeger eigenlijk niet zo goed was. Het leuke van deze tijd is dat je op YouTube heel veel informatie kunt vinden over mensen. Hè? Jullie zeiden ook, we hebben jou ook even gegoogeld. Maar google maar eens op Obama. Er is een filmpje van hem op YouTube dat hij een student is. Dat hij een soort protest leidt. En dan wordt hij geïnterviewd. En dan zie je een beetje een verlegen jongen. Met een klein stottertje. Die helemaal nog niet lijkt op de inspirerende spreker die hij later was. En daarom is hij misschien wel een van mijn favorieten. Omdat hij wist dat als ik dat ambt ambieer, dan moet ik dat talent ontwikkelen. We hebben een heel aantal jaar geleden John Favreau in Nederland gehad. Zijn oud speechschrijver. En die verklapte toen bij die gelegenheid dat als Obama een State of the Union moest houden, dat hij wel 75 uur repeteerde. Ja. En dat geeft ook aan dat het een talent is wat je kunt ontwikkelen. En dat denken we vaak van niet. Hè? We denken vaak van hij heeft de gave van het woord. Of zij is goed van de tongriem gesneden. Dat geeft een beetje aan alsof het niet beïnvloedbaar is. Maar bij Speak to Inspire geloven we er heel erg in dat mensen dat talent echt kunnen ontwikkelen.
Ja, dus het is zowel nature als nurture, de combinatie.
Absoluut.
Ja, ik denk dat het wel heel veel mensen hoop biedt. Ik denk dat heel veel mensen misschien wel in hun hoofd hebben van, ik ben er niet zo goed in, het ligt mij niet. Ja. Anderen kunnen dit beter dan ik.
Ja.
Maar als je dit zo schetst inderdaad, ik denk dat heel veel mensen noemen een Barack Obama als echt ultieme voorbeeld met speechen.
Ja.
Dus hoe mooi is dit eigenlijk om dit te weten, dat iedereen daar kan komen.
Ja, zeker. Mooi, hè? Wat een mooie podcast is het eigenlijk.
Ongelooflijk.
We brengen hoop in Nederland.
Feelgood ja. Podcast. Ja.
Er zitten allemaal mensen te huilen nu.
En om eventjes wat meer in te zoomen naar die presentatie of naar die speech toe.
Ja.
Hoe kun je nou het beste voorbereiden op zo'n presentatie of op zo'n speech of op zo'n verhaal wat je wil vertellen of iets wat daar blijkt?
Ja. Nou ja, daar helpen wij mensen mee. En de eerste twee vragen die je zelf eigenlijk altijd afstelt is, wie is mijn publiek? Leeftijd, opleidingsniveau, hoe gaan ze naar mijn boodschap kijken? Negatief, neutraal, misschien wel positief. Opleidingsniveau, je kunt een heleboel de vragen van tevoren stellen. En de tweede is, wat is mijn kernboodschap? Dat is wel een hele interessante, want ik zie heel veel mensen op het podium stappen die hun publiek alleen maar willen informeren. Dit zijn de data en de cijfers. Dank je wel voor je aandacht. En waar wij mensen altijd toe oproepen in onze trainingen en coachings om ook een oproep te doen aan je publiek. Dat zijn eigenlijk de interessante speeches. Dus ja, je hebt die gegevens, maar op basis van die gegevens adviseer ik jullie om dit of dit te doen. Of roep ik jullie op om dit of dit te gaan doen. En dat is iets waar jonge mensen soms nog wel eens moeite mee hebben. Mm-hmm. Want die zeggen, ja, maar in mijn organisatie is het gebruikelijk dat ik in mijn juniorrol alleen de rapportage doe. En dan zeg ik, ja, maar als jij naar die cijfers kijkt, dan zie jij toch ook wel dat er iets moet gebeuren. Ja, maar dat is niet echt aan mij. En dan zeg ik, ja, maar dan laat jij dus een heel stuk van jouw brein, laat je 's morgens op je nachtkastje liggen. Want jij zegt toch ook, als je het mij vraagt, dan moeten we dit of dit gaan doen. En ik moedig jonge mensen altijd aan om dat stuk ook in hun presentatie te verpakken. Om er altijd een oproep in te doen. Maar dan moet je dus wel in het begin weten, wat gaat mijn oproep worden? En op die manier wordt een speech dus eigenlijk ook een leiderschapsinstrument. Omdat je er een organisatie mee in beweging kunt brengen. Of een groep mensen mee in beweging kunt brengen.
Ja. Dus stap 1 is, wie is mijn publiek? En wat zijn de kenmerken van mijn publiek?
Ja.
En daarbij, wat is de kernboodschap die ik aan mijn publiek wil overbrengen?
En zeker. Ik kan me voorstellen dat de start van je speech ook heel belangrijk is.
Ja, want dan moet je nog beginnen. Hè? Dan moet je je eerste woord nog uitspreken. Dus in een goede speech start je altijd met een verrassing.
Oh ja.
En dat klinkt heel feestelijk, hè? Een verrassing. Maar dat kan ook iets heel serieus zijn. Maar je moet in het begin van je speech iets doen om de aandacht van je publiek te krijgen. Je publiek moet direct voelen, hey, dit is interessant. Hier valt iets voor mij te halen. Dus daar begin je altijd mee.
En is dat vaak humor?
Nou, gek genoeg eigenlijk zelden humor. Ja. Het kan zeker humor zijn. Maar ik zie ook heel veel speeches die eigenlijk heel serieus beginnen. Ik was een tijdje geleden op een gezondheidscongres. En daar sprak een hoogleraar over gezondheidsverschillen in de samenleving. En die kwam het podium op en die zei, als je vanuit Amsterdam Oud-Zuid, waar de rijke mensen wonen, 1 kilometer wandelt. Nou, Oud-West, dan daalt het aantal jaren wat mensen in goede gezondheid doorbrengen met, ik geloof, 12 jaar.
Ja.
Dus in Oud-Zuid hebben ze op hun 70ste nieuwe heup nodig en in Oud-West alweer 12 jaar eerder. Dat is eigenlijk helemaal niet vrolijk of grappig, maar het zet je wel gelijk aan denken. Dus hij had uit zijn dataset één opzienbarend feitje gehaald, wat hij eigenlijk als een visje zijn publiek ingooide.
Ja. Ja, dat is eigenlijk voor heel veel, denk ik, communicatieproducten die je maakt, geldt het misschien ook voor een artikel wat je schrijft. Of inderdaad voor een speech of presentatie is het ook super handig om altijd iets van een verrassingselement.
Zeker, ja. Dus daar begin je mee. Nou ja, en dan de volgende stap is, dan heb je de aandacht van je publiek, maar dan willen ze even weten, wie ben jij? Als je slim bent, heb je dat dus dagvoorzitter laten doen, hè? Daar hadden we het al over. Maar je publiek wil wel even weten, wie ben jij? Wat geeft jou het recht om hier te staan? Vind ik je aardig? Hè? De Britten zeggen heel mooi, if I like you, I can listen to you. En er moet een soort belofte in zitten. Dus je moet in het begin al duidelijk maken aan je publiek, nou, als je nog even 10 minuten luistert, dan zul je zien dat. En dan denken mensen, maar dat is handig. Daar word ik wel wat beter van. Dus die belofte even hard maken is vaak lekker in het begin.
Ja, dus je moet nog niet de hele conclusies zo weggeven.
Nee.
Maar ze net wel zo nieuwsgierig maken, zodat ze wel denken van,
zeker.
Dit moet ik even goed. Ik moet nu even goed gaan opletten, want er gaat nu iets komen.
Zeker. Die kernboodschap waar we het net dus hadden, die moet je dus vooral niet aan het begin van je presentatie stoppen. Want stel je voor, jouw kernboodschap is, Nederland moet kiezen voor kernenergie. En je begint daarmee. Ja, dan ben je gelijk 50% van je publiek kwijt. Want die denken, zullen we eerst naar zon of wind of biomassa kijken?
Ja.
Kernenergie vind ik toch een beetje spannend. Dus die kernboodschap moet je nog even voor jezelf houden.
En wat zou dan wel een mooie teaser zijn om ze toch nog vast te houden waar we het net over hadden?
Nou ja, dan zou je in dit geval bijvoorbeeld kunnen zeggen van, ik wil met jullie kijken naar een manier om Nederland energie onafhankelijk te maken. Dan denken mensen wel, met het licht op de huidige geopolitieke spanningen zou dat toch best wel fijn zijn.
Ja.
Want als je ziet wat mensen nu aan energie betalen, nou ja, als die prijzen dan ook nog omlaag kunnen, dan zijn mensen wel nieuwsgierig.
Ja,
dus eigenlijk schets je gewoon het doel en dan langzamerhand bouw je op naar het middel wat jij voor ogen hebt.
Ja, zeker. Dus als je dan kijkt, dan kom je eigenlijk in het hart van je speech aan, doe je eigenlijk 3 dingen. De eerste fase noemen we de urgentiefase. En daar doe je 2 dingen. Je spreekt een aantal dingen uit waarvan iedereen zegt, dat is zo, dat klopt, dit herken ik, hier ben ik het mee eens. Maar daarna ga je kijken waarom die situatie een probleem is voor ons allen. Dus in die eerste fase herkennen mensen wat je zegt. Ze beginnen ook vaak fysiek te knikken, maar krijgen ze ook een beetje buikpijn. En je maakt ze in die fase dus eigenlijk hongerig naar je oplossing. En je oplossing, dat is het goede nieuws, die heb je al, want dat is jouw kernboodschap.
Ja, mooi inderdaad. Dus dat is een beetje ook de structuur die jij aanbeveelt?
Ja, in een deel van de speeches wel. Hè? Ja. Niet elke speech heeft dezelfde structuur. Soms moeten mensen een feestrede houden of op een diner spreken. Of gaan ze terugblikken op de organisatie. Dan heb je wat andere structuren. Maar deze structuur zit onder heel veel speeches. Zit ook onder TED Talks bijvoorbeeld.
Oh ja.
Dus vanuit een probleem bied je een oplossing. En dan ga je naar de derde fase. En die noemen we vaak het beloofde land. Want dan ga je eigenlijk samen met je publiek kijken. En als we dit nou gaan doen, wat zijn dan de benefits? Dus waar je in het begin even op de pijn gedrukt hebt, ga je op het eind van de speech drukken op, what's in it for you?
Ja.
Hogere klanttevredenheid, betere NPS, meer geld, gelukkiger personeel. Alles wat maar belangrijk is voor jouw publiek.
Ja, en daar zit denk ik ook wel een stukje overtuiging bij naar je publiek toe. Want dan moet je natuurlijk de mensen warm gaan krijgen voor jouw verhaal of voor jouw aanbevelingen.
Ja, zeker. En dat doe je eigenlijk in dat middenblok. Hè? Dus bij het uitspreken van je kernboodschap ga je eigenlijk ook 3 redenen geven waarom we het zouden moeten doen. Of als je publiek eigenlijk al wat positiever tegen je verhaal staat, kun je ook 3 manieren geven hoe we dat kunnen doen. Daar vindt eigenlijk de beïnvloeding plaats. Maar in die laatste fase, dat beloofde land, daar zeggen mensen vaak, dit ga ik doen.
Ja.
Ik ga me inschrijven bij die sportschool. Of we moeten die fietspaden in Amsterdam verbreden. Of moeten meer vrouwen in de boardroom komen. Om maar eens wat oproepen te noemen die in een speech zouden kunnen zitten.
Ja. Dus in het kort 3 zinnen die eigenlijk feiten zijn, die herkenbaar voor mensen zijn. En die mensen denken van, dat klopt wat die meneer daar zegt.
Ja.
Vervolgens dus 3 problemen gaan benoemen. Dus dat mensen denken van, oh, dat is inderdaad wel een issue, of dat is inderdaad wel een probleem, of daar moeten we inderdaad echt wel mee. En vervolgens ga je dus naar jouw oplossingen toe, naar jouw beloofde land.
Ja, precies. En dan moeten we nog afsluiten. Want daar worstelen mensen ook vaak mee, hè, als ze een speech houden. Ik zie dan mensen opeens stilvallen.
Ja. Nou, dit was mijn presentatie. Ja, zijn er nog vragen?
Zijn er nog vragen? Ik heb jullie nu lang genoeg verdeeld. We moeten maar naar de borrel.
En zo'n super slappe afsluiting. Dat is gewoon wat je heel vaak ziet.
Ja. En dan blijft wel hangen, zo'n afsluiter.
Ja, ja, dat helaas.
Uit schaamte. Ja. Nee, dat kan ook beter. Want wat je eigenlijk doet, hè, is nadat je zeg maar, de energie van je publiek naar het hoogste punt hebt gebracht. Hè, dat inspiratiepunt waarmee je eigenlijk schetst van als we dit gaan doen, dan is er dit en dit allemaal mogelijk. Wat je dan doet, je herhaalt dus nog één keer je kernboodschap. Dus Nederland, laten we kiezen voor kernenergie. En dan ga je terug naar de manier waarop je begonnen bent. Dus die verrassing van die hoogleraar op dat gezondheidscongres, met die gezondheidsverschillen in die wijken, helemaal op het eind van zijn speech kwam hij daar weer op terug. En toen voelde het publiek, hey, zo begon hij, hij is er nu weer, de cirkel is rond. Ja. En dat is eigenlijk de mooiste manier om af te sluiten. Dat je publiek eigenlijk automatisch voelt van, ja, we zijn er weer. Het is een rond verhaal.
Ja.
Dan krijg je al zo kippenvel van inderdaad. Dat is wel een heel sterk verhaal.
Nee, maar dan voorkom je inderdaad wel een beetje het onhandige of ongemakkelijke einde van, hoe moet ik het nou afsluiten? Want dan is het inderdaad voor iedereen meteen duidelijk van, oh ja, we zijn zo begonnen en dit is een beetje het einde van de presentatie.
Ja, zeker.
Want uiteindelijk ga je voor dat daverende applaus in plaats van dat iedereen stilletjes aftuimelt naar
dat je met drie mensen begint en dat het dan steeds meer geklap komt. Ja,
ja, dus het is ook mooi als je publiek voelt aan de manier waarop je je laatste zin uitspreekt, dat het echt de laatste zin is.
Ja. Ja.
Dat ze echt geen enkele andere optie hebben dan te applaudisseren.
Ja. 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 Ik kan me ook voorstellen dat jij hier heel veel energie van kan krijgen. Dat het ook heel leuk is om zelf als dagvoorzitter zulke dagen af te sluiten. Want ben jij dan ook vaak degene die dat laatste woord heeft?
Nou, het laatste, ja zeker. Hè? Dus heel praktisch vertel je dan, dit was de dag.
Mm-hmm.
Maar hoe ik vaak congressen afsluit, is door toch de zaal weer aan het woord te laten. Want ik vind het altijd heel gevaarlijk om als dagvoorzitter een samenvatting van de dag te geven.
Ja, snap ik.
Want dan is het mijn samenvatting van de dag. Dus ik ga altijd de zaal in en vraag ik aan mensen, goh, wat neem jij nou mee van deze dag? En dan laat ik ze daar eerst bijvoorbeeld even een minuutje met elkaar over praten. Hè, om even wat interactie met elkaar te hebben. En dat is wel een parallel tussen dagvoorzitter zijn en spreker, want daar hebben we het nog niet over gehad. In een goede speech zit ook altijd interactie. Ja. Heel veel sprekers die staan alleen op het podium om te zenden, maar eigenlijk moet er tussen jou en je publiek ook een soort uitwisseling zijn. En dat is iets waar we mensen ook mee helpen om te kijken van, nou, hoe kun je dat nou doen, interactie hebben met je publiek. Want daar wordt het voor het publiek veel leuker van.
Ja, en dan ga ik weer jouw vraag stelen. Hoe kun je dat dan doen?
Nou, je kunt bijvoorbeeld een vraag stellen middels hand opsteken. Dus stel je moet spreken op het mobiliteitscongres van de gemeente Utrecht. Dan kun je bijvoorbeeld eens vragen, goh, mag ik eens handen zien? Wie is er met de trein naar deze locatie gekomen? Mm-hmm. En wie met de auto? En wie had het geluk om op de fiets te kunnen? Dus de vraag met hand opsteken werkt altijd heel goed.
Ja.
Wel zelf ook je hand opsteken, anders dan beantwoorden de mensen de vraag in hun hoofd. Dus je zult in het begin je publiek even moeten coderen. Een andere optie is een gesloten vraag. In één woord, waarom is Utrecht zo'n fijne stad om te wonen? En dan wijs je mensen aan en die zeggen dan fijne sfeer of historische binnenstad. Maar door ze te dwingen om dat in één woord te doen, hou jij wel als spreker de regie.
Ja.
Ja, want je kunt ook aan iemand vragen van, goh, vertel eens, waarom is het zo fijn om in Utrecht te wonen?
Ja, maar dan komt natuurlijk zo'n verhaal.
Komt er een heel lang verhaal uit en dan verlies jij de regie. Ja, dus dat zijn bijvoorbeeld twee manieren om interactie met je publiek te hebben.
Ja, ik kan me herinneren dat jij sowieso zei dat het altijd goed is om vragen te stellen naar het publiek, omdat ze dan zelf ook gaan nadenken over hetgeen wat ze horen of hetgeen wat jij vertelt.
Ja, zeker. Ja, je wilt eigenlijk als spreker ook soms een klein beetje gevaarlijk zijn. Hè? Dus soms werk je wel eens met zo'n catchbox microfoon. Hè? Zo'n gooibare dobbelsteen. Die hebben we allemaal wel eens langs zien komen of tegen ons hoofd gekregen. En soms stel ik wel eens een vraag. En dan zeg ik, nou, de derde die de microfoon vangt, die moet het antwoord geven. En dan denken mensen, oh, wacht even, ik kan ook die derde zijn. Wat vind ik eigenlijk van de vraag die je net gesteld hebt?
Ja, iedereen gaat hem in zijn hoofd alvast beantwoorden. Zeker. Voorbereiden voor het moment dat hij eventueel bij jou op je schoot komt.
Ja, ja. Hè, dus die ene persoon op de achterste rij die toch zijn mobiele telefoon op zijn bovenbeen heeft liggen, die schrikt zich een hoedje, want die denkt opeens, oké, wat vind ik hiervan? Ik moet hier toch bijblijven, want ja, anders heb ik zo meteen een soort publieke schaamte.
Wat een goeie inderdaad.
Ja. Ja, dat is absoluut een goeie, want het is denk ik voor iedereen heel herkenbaar. Ja. Als je in een zaal zit en je denkt, shit, dat kan ook aan mij gevraagd worden, dan ga je inderdaad zeker over nadenken, ja.
Ja. Toch die paniek wanneer je ziet dat er toch inderdaad zo'n werpding uit een tas wordt gehaald, denk je, oh shit, daar gaan we, ik moet nu opletten.
Ja, of als mensen langslopen, dan zie je al mensen een beetje de andere kant op kijken van vraag mij niet.
Ja, ja, dat noem ik altijd het schoenveter-plafond-syndroom. Ja. Dus dan gaan mensen opeens kijken of hun schoenveters nog wel vastzitten. Of dat het systeemplafond het gaat houden vandaag. Maar,
En kies jij die mensen dan juist uit als jij degene bent die daar de regie heeft? Of?
Nou, kijk, als dagvoorzitter, en dat is een heel ander gesprek, daar moeten we ook een keer een podcast over maken. Over hoe je een goede dagvoorzitter kunt zijn. Maar wat je moet doen, is je moet in het begin gewoon heel, heel lief en aardig zijn voor je publiek. Zodat er een hele veilige sfeer ontstaat. Ja. Zodat mensen voelen van, ja, hé, hey, ik mag hier meepraten en ik word niet afgerekend op een fout antwoord. Ik mag bijdragen. En als je die sfeer in het begin weet neer te zetten, dan ontmoet je eigenlijk nooit meer zalen die wegkijken. Dan wil iedereen eigenlijk meedoen. Ook omdat ze de relevantie voelen. Hè. Er worden ook vaak vragen gesteld die eigenlijk niet zo relevant zijn. En dan denken mensen, ja, waarom zou ik hier überhaupt op antwoorden?
Ja. En voor de hele zenuwachtige mensen onder ons, die toch wel altijd heel veel last van spanning hebben tijdens een presentatie of een speech of iets wat daar blijkt.
Ja.
Hoe heb je daar nog een advies voor?
Ja, zeker. En er wordt heel vaak aan mij gevraagd van hoe kan ik mijn spanning kwijtraken? Ik denk dat dat heel moeilijk is, maar ook niet nodig. Want spanning is eigenlijk een reactie van je lichaam om zich klaar te maken op iets wat spannender is dan op zondagochtend in je badje als een beschuitje eten. Dus die spanning, die kun je ook uitleggen als, hé, hey, ik ervaar spanning. Mooi, mijn lijf is zich aan het voorbereiden op een gebeurtenis.
Op presteren. Ja.
En dat is vaak al een hele mooie gedachte die mensen dan kunnen hebben. Van, hé, hey, ik moet die spanning eigenlijk meer omarmen dan er tegen vechten.
Ja.
Maar een goed verhaal schrijven helpt al. Je verhaal goed oefenen helpt al. Je realiseren dat die spanning er mag zijn helpt al. Daar helpen wij onze klanten ook bij.
Wellicht relativeren ook. Dus wat nou als ik inderdaad dat ene zinnetje vergeet?
Ja, zeker. En we leggen onszelf ook wel een hele hoge druk op. Hè? Het is grappig, deze podcast gaat over presenteren. Maar in mijn ogen bestaat er eigenlijk helemaal geen presenteren. Want je bent eigenlijk op je best als presentator, vind ik, als je met een goede vriend of vriendin die je heel lang niet gezien hebt in het café staat. Ja. Ja. Dan vertel je eigenlijk super enthousiast over wat je gedaan hebt op je werk en waarom dat project zo gaaf is en wat je oproep is geweest aan de organisatie nadat je onderzoek had gedaan. En dan praten met hun handen, met emoties. En heel vaak op het podium zie ik die dan opeens niet meer. Dus ik ga eigenlijk altijd op zoek naar die persoon die je bent, als je je helemaal vrij voelt. Want dan ben je automatisch ook een hele aantrekkelijke presentator.
Ja. Dan ben je natuurlijk inderdaad een goede speecher. Als je inderdaad het op die manier kan vertellen. Als ook hoe je het in het café tegen je vrienden vertelt.
Ja. Want mensen zeggen wel eens van, ik kom naar je toe. Ik maak een afspraak met je. Want ik vind spreken heel spannend. En er komen mensen bij ons binnen. Hè. We zitten in Amsterdam op de Nieuwe Herengracht. En dan drink ik even een koffietje met ze. En dan zeg ik, goh, wat doe je eigenlijk als je niet aan het werk bent? Nou, ik ben een wielrenner en ik heb net de Marmot gefietst. En zeg ik, hoe was dat? Nou, het was fantastisch. En dan kunnen mensen één op één, kunnen ze me heel geëngageerd vertellen. Mm-hmm. En daar herinner ik ze dan later in de coaching altijd even aan. Dan zeg ik, ja, maar nu wil ik even iets meer Marmot-vibe erin hebben. Toen we het net over wielrennen hadden. En dan blijkt eigenlijk, dat mensen een soort heel gek beeld van presenteren in hun hoofd hebben, dat heel formeel of heel statisch moet. Terwijl als je daar gewoon die vibe kunt vinden van dat café maar weer, dan ben je vaak heel aantrekkelijk om naar te luisteren.
Ja, mooie tip.
Wat zijn nou, om dit blokje snel af te ronden, de grootste don'ts van het presenteren?
Ja, je tekst helemaal uit je hoofd leren. Ja, daar word je een soort robot van.
Ja.
Je hebt mensen die heel perfectionistisch zijn en die, dan kun je ook heftig uit balans raken als je een keer een zinnetje vergeet. Dat is wel een don't voor mij, om je tekst helemaal uit je hoofd te leren. Een andere is om ook helemaal onvoorbereid op het podium te komen.
De andere kant.
Ja, dat is de andere kant. Hè. Mensen zeggen, ik wing deze wel. Ja. Ik herinner me nog een aantal jaar geleden zo'n sportman-vrouw ploegverkiezing van het jaar. Waar die schaatser Nuis een prijs won. En die had die strategie toegepast. Dat viel helemaal in het water. En de dag daarna stond op nu.nl een stukje. Nuis, dubbele punt. Ik had een speechschrijver moeten inhuren. Ja, want in de kleedkamer op de ijsbaan of op een onder vrienden even een verhaal vertellen is toch wel wat anders dan op nationale televisie met een zaal met een paar honderd man erin.
Ja, kan ik me goed voorstellen, ja. Nou, volgens mij is het tijd om te kijken wat onze luisteraars te vertellen hebben over dit onderwerp. We hebben onze volgers op Instagram, @werkenbijwise, een aantal vragen gesteld over dit onderwerp. En dit zijn de volgende vragen. We hebben als eerste een stelling opgebracht. En dat is, ik vind speechen / presenteren leuk om te doen. Waarbij, zeker, het is geen grapje, 50% ja en 50% nee heeft geantwoord. Dus het publiek is verdeeld, laat ik het zo zeggen. En de tweede stelling was, ik kan beter dan gemiddeld presenteren of speechen. Waarin 40% ja heeft geklikt en 60% nee heeft geklikt. Dus dat is wel grappig. Dus mensen die schatten zichzelf lager in dan het gemiddelde. Valt jou hier iets aan op?
Nou, dat het hele eerlijke antwoorden zijn. Ja, dat vind ik wel mooi. Want ik denk dat als mensen gewoon in hun eentje achter hun telefoon zitten om deze vraag te beantwoorden, dat je toch al snel denkt van, dat kan ik wel beter dan een ander of zo.
Ja, ik moet zeggen, ik heb ook gewoon bij allebei ja ingekregen. Ik weet niet wat jij hebt gestemd.
Ja, hetzelfde, ja.
Ja. Ja. Misschien zijn wij niet helemaal representatief voor onze...
Anders zaten jullie hier ook niet in deze podcaststudio. Dat heb je ook al bepaald talent voor nodig.
Nee, dat is waar.
Dat is waar. Oké, dan hebben we ook nog twee open vragen gedaan. Waarvan de eerste is, aan wie denk je als het over een sterke speech of presentatie gaat? Daarvan kwam Obama vaak terug. Nou ja, dat denk ik ook al een beetje verwacht, ook gezien de titel van de podcast. Mark Rutte werd ook een aantal keer genoemd.
Mooi, ja.
Martin Luther King vond ik ook mooi, ook denk ik te verwachten. Zelf moet ik denken aan Robert Dijkgraaf, die bij DWDD University ook vaak aan het woord is geweest, of mij echt geïnspireerd heeft. En ja. Er is één slijmbal die heeft Rutger Mollet gevuld. Of was je het zelf?
Dat is mijn moeder, denk ik.
We hebben al een nieuwe volger inderdaad. Ik denk, wie is dat nou? Maar het valt nu op zijn plek.
Ja. Maar missen we in het rijtje nou nog iemand? Je hebt zelf ook al, kwam je met Obama natuurlijk.
Ja, er zijn heel veel goede sprekers. En wat vaak opvalt is dat mensen, als mensen heel goed weten waarom het onderwerp voor hen belangrijk is. En als ze ook weten waarom het onderwerp voor hun publiek belangrijk is. Dan zie je vaak dat er een soort heilig vuur in mensen aangaat. Dus jullie luisteraars moeten de speech van Brandon Boulware maar eens even googlen. Dat is een vader die in de staat Missouri gebruik maakt van zijn recht om in te spreken op een nieuwe wet die voor ligt. Nou, meer verklap ik niet. Maar daar zie je eigenlijk iemand die vol vuur opkomt voor, in dit geval zijn dochter. Dat is gewoon een wereldburger zoals jij en ik. Maar die werd voor mij wel even een held na deze speech.
Ja, een kippenvelmoment was dat.
Totaal. Ja. Ja, echt totaal.
Ja. Dus voor de luisteraars, zet de podcast nu even op pauze. Zoek hem even op. Wat was de naam ook alweer?
Ja, die meneer heet Brandon Boulware. Ik denk als je daarop googelt, dan vind je hem wel. En het is een speech in het House of Representatives van Missouri. Hij is ongeveer 2 jaar oud, die speech.
Oké. Ja. Goeie.
En daarna vergeet ook niet meer in te tunen natuurlijk bij deze podcast om af te luisteren.
Welkom terug. Ja.
Nou, de volgende open vraag, en laatste tevens. Hebben we gevraagd, wat is nou voor onze luisteraars het belangrijkste onderdeel in een goede speech of presentatie? Nou, daar kwamen punten als zelfverzekerdheid, tempo, verbinding maken met publiek, enthousiasme, publiek meekrijgen of überhaupt aansluiten bij het publiek, boeiend blijven en gebaren en beeldend praten en grapjes.
Ja.
Wat zit, als we dit allemaal bundelen, hebben we dan de perfecte speech al bij elkaar?
Alles is waar wat er gezegd wordt.
Mm-hmm.
Wij zeggen vaak dat het om 3 dingen gaat die van belang zijn. 1 is jouw leiderschap. Je moet er echt staan. Hè? Pak die ruimte. 2 is authenticiteit. We willen voelen dat het echt jouw verhaal is met jouw voorbeelden en jouw emoties. En de 3e ding, die werd ook genoemd, verbinding. Hm. Dus je wilt ook dat je eigenlijk oversteekt naar je publiek en dat je een soort verbinding met je publiek maakt. En dat je publiek ook voelt van, ja, dit onderwerp is ook voor mij belangrijk.
Ja.
Dus dat is eigenlijk mijn samenvatting van de 3 dingen die voor een spreker belangrijk zijn. Maar die komen voor een heel deel terug in
de antwoorden.
In de antwoorden.
Ja, ja. Precies. Nou, ik vind het ook wel mooi dat je dat leiderschap vaak noemt. Ik denk zeker in het veranderen van organisaties, dat daar leiderschap heel belangrijk bij is natuurlijk. En dus ook het op een zeepkist kunnen gaan staan en daar een sterk verhaal houden voor je, voor de mensen op de werkvloer.
Ja, zeker. Hè? Mensen hebben toch behoefte aan een leider die hen meeneemt van A naar B.
Ja.
Dus oefenen luisteraars, nu. En het is mooi, hè, want jullie, we hadden het daar in het begin even over, maar jullie generatie heeft natuurlijk eigenlijk in de fase van jullie leven heel veel kansen om te oefenen. Op die oud-huisgenotendag, op die reunie met je jaarclub, op dat huwelijk, op die vrijgezellenparty, op die verjaardag. Jullie hebben natuurlijk een heel rijk sociaal leven. Hè? Dus tik dat glaasje maar eens aan en oefen.
En pak vooral die kansen inderdaad.
Ja, pak die kansen.
Ja.
En dit zijn ook speeches die nog niet zo heel belangrijk zijn. Ja, tenzij je op dat huwelijk van je beste vrienden spreekt natuurlijk. Maar pak gewoon die momentjes.
Nou ja, en dat draagt denk ik ook heel erg bij aan dat zelfverzekerheid die ook werd genoemd.
Totaal. Het is echt meters maken.
Ja.
Ja. Ja. Maar dat is nog even de link met leiderschap leggen. Wat is nou precies de relatie tussen en leiderschap en het goed kunnen speechen of vertellen van een verhaal?
Ja, nou waar we als publiek eigenlijk behoefte aan hebben, als een spreker het podium opklimt, dat we zien dat hij zijn rol pakt. Hè? Het vraagt om bepaalde dingen. Hè? Dus mensen vragen wel eens aan mij, ik ben altijd heel zenuwachtig als ik moet spreken, mag ik dat ook delen met mijn publiek aan het begin? Dan zeg ik, ja, nou, dat zou ik niet doen, want dan boet je in op leiderschap. Tuurlijk, je mag het van tevoren thuis vertellen, je mag het aan mij vertellen, maar op het podium help je jouw publiek daar niet mee. Nee. He, jij hebt die zendtijd gekregen, dus pak dan ook je rol.
Ja.
Don't complain, don't explain, zeggen we wel eens.
Want je hoort het wel eens vaker in presentaties dat mensen dat wel zeggen.
Ja, en wat doet dat dan met jou?
Nou, ik denk wat jij zegt, dat wel overeenkomt met wat het met mij doet inderdaad.
Ja, dan denk je van, had je dan beter voorbereid of had het dan aan een collega overgelaten? Dat is toch onbewust wat je denkt. Ja, dus het gaat vaak een beetje ten koste van de autoriteit van de spreker.
Ja,
je denkt misschien empathie te kweken, maar het gaat dan leef je dus daarop in inderdaad.
Ja. Ja.
Want kun je een goede leider zijn of kun je goed leiderschap hebben zonder dit aspect? Zonder goed te kunnen presenteren, zonder jezelf goed of je verhaal goed te kunnen verkopen?
Ik denk dat steeds lastiger wordt. In deze tijd van een soort hypercommunicatie. Hè? Dus alles wordt gefilmd, alles komt op YouTube. Het wordt steeds belangrijker. Dus waar je misschien 50 jaar geleden nog in je boardroom kon zitten en de notities het bedrijf kon inschieten die gelezen werden, vraagt de huidige tijd van leiders toch om het gesproken woord ook in te zetten. Om op die manier je publiek te bereiken. Live, online, met een goede vlog.
Ja, echt zijn de leiders zichtbaarder geworden.
Ja.
Ja. Nou, dat merk je ook al bij Defensie. Als er inderdaad een opening is of een dingetje of er wordt een nieuw project geopend. Is altijd de vraag van, kan er iemand even iets komen vertellen die wat hoger staat?
Ja.
Of inderdaad, kan je in een vlog komen? Kan je in een filmpje komen? Dus die mogelijkheden zijn er heel erg.
Ja. Ja. Ja, met onze mobiele telefoon hebben we allemaal een soort TV-studio in onze zak zitten.
Ja.
Je kunt opnemen.
Vloggen.
Je kunt het monteren. Het is veel makkelijker geworden.
Ja.
Denk ik een mooi moment om dit blokje af te sluiten. We zijn nog iets uitgeweider, maar dat is geen probleem, denk ik.
Ja.
We horen natuurlijk ook graag jullie stem. Stem de volgende keer mee op onze maandelijkse poll op Instagram. @werkenbijWise. En hoe schrijf je Wise ook alweer, Lisette?
Een Griekse I-S-E.
Rutger. 3 concrete tips voor onze luisteraars om hetgeen wat ze nu gehoord hebben, misschien ook in de praktijk te brengen om daar echt iets mee te gaan doen.
Nou, 3 tips. Tip 1. Als je moet spreken, zorg altijd dat je een oproep of call to action aan je publiek hebt. Tip 2. Oefen. Gewoon hardop je speech opnemen, op je oortjes terugluisteren als je in de trein zit, voor de spiegel je verhaal vertellen. Oefenen. We oefenen veel te weinig.
Ook jezelf terugluisteren dus?
Ja, zeker. Want als je jezelf terugluistert, dan komt het verhaal ook weer beter in je systeem. Dus spreek hem een keer in op je dictafoon van je mobiel. Desnoods met je tekst voor je. En ga hem dan gewoon in de trein of in de auto terugluisteren. En zo zorg je ervoor dat je op de dag dat je hem moet houden, een lekker in je systeem hebt zitten.
En doe je dat zelf ook nog? Of ben je nu inmiddels zo, nou, zo bekwaam dat je zoiets schrijft en in je hoofd hebt zitten?
Nou, als ik een nieuwe speech moet houden. Ik mocht afgelopen september op een huwelijk de babs zijn. Ja, dat doe ik niet zo vaak in mijn leven. Dat was de derde keer. Dan ben ik een newbie, hoor. Neem ik dat heel serieus. Ga ik ook echt oefenen en zo. Ja,
absoluut. Ja, precies. Ja. Leuk. Oké, en tip nummer 3?
Ja, interactie in je speech. Dus nooit alleen maar zenden. Altijd de dialoog aangaan met je publiek. Door ze mee te laten doen.
Ja. Dat, daarvoor zijn natuurlijk al wat simpele trucjes genoemd inderdaad. Hè? Dus zelf ook je hand opsteken.
Ja.
Gesloten vragen stellen aan het publiek.
Ja, opdrachtje geven. Ik heb jullie net 3 mogelijke oplossingen gegeven voor dit probleem binnen Mars. Maar welke ideeën hebben jullie hier nou nog over? Overleg eens even in 2-tallen, dan kom ik ze zo ophalen.
Ja.
Gaat je publiek ontzettend lekker op.
Ja, goeie.
Ja, en mooi. Zelf gebruik jij dus ook nog steeds al deze tips en alles wat je net hebt verteld. Dat gebruik je zelf, dat pas je zelf ook nog heel erg toe in jouw...
Zeker. Zeker, ja, gelukkig wel. Dus, en daarom is op het podium voor mij echt een hele fijne plek geworden.
Ja, want wat ik me ook nog afvraag, we zien in deze wereld natuurlijk ook dat heel veel online is. En niet offline, maar ja. Natuurlijk wel een hele andere manier van interactie is en een hele andere manier van presenteren is.
Ja.
Kun je daar nog iets zinnigs over zeggen?
Ja, zeker. Nou ja, we hebben daar natuurlijk een keiharde en hele steile leercurve in gehad tijdens corona. Iedereen voelde het moet korter. En het eerste wat we eruit gooiden was interactie. Mm-hmm. Terwijl online kun je ook onwijs goed interactie hebben. Dus ik heb heel veel webinars gegeven in de coronaperiode. En een van de eerste vragen was altijd, nou jongens, camera aan. Het is donderdagmiddag 3:00. Laat eens even voor de camera zien, door je vingers op te steken. Hoe is jouw energieniveau? Een 1 is ruk. En een 5 is top. Handjes maar. Nou, dan zaten mensen daar, oké. Maar zagen ze alle anderen het ook doen. En dan zei ik, oké, Lennart een 4, jij een 5, jij een 2. Anita, vertel eens, wat is er nou bij jou aan de hand? Oh, ik mag ook praten. En dan zeg ik, ik zit nu in Amsterdam. Typ eens even in de chat, waar zit jij? Dan ging ik al die dingen voorlezen. Rijswijk, Haarlem, Groningen, Amsterdam. En dan voelden mensen van, wacht even, ik ben geen toeschouwer, ik ben een deelnemer.
Ja.
En die dynamiek, die heb je bij een speech, maar die kun je online eigenlijk supergoed nabootsen. En op het moment dat je dat doet, zetten mensen de camera aan, doen ze actief mee. Want ja, ook daar weer, ik kan zomaar een vraag krijgen van de spreker. Lisette, hoe kijk jij hiernaar? Nou, je schrikt je de ballen als dat gebeurt.
Ja.
Dus nee, daar hebben we heel veel lessen in gehad. En je ziet ook dat mensen thuis steeds een betere opstelling hebben. Even extern microfoontje, cameraatje op hun computer. Computer een beetje op ooghoogte. Lampje op je gezicht, niet meer naar een raam zitten. Dus puur praktisch zijn we ook veel beter geworden.
Ja, maar inderdaad, interactie behouden is ook online echt heel belangrijk dus.
Zeker.
Ja, mooie. Goeie vraag. Dan zijn we nog steeds ook heel erg benieuwd of jij toevallig nog een leuk onderwerp in je hoofd hebt wat wij echt in onze volgende podcast moeten bespreken.
Ja, ik heb natuurlijk een beetje zitten loeren naar de andere onderwerpen die jullie al gehad hebben.
Ga je jezelf nog een keer uitnodigen met deze vraag? Of
Ik kom graag nog een keer, maar niet op het volgende onderwerp. Want wat tegenwoordig natuurlijk heel erg in is, is de vraag, waar zet jij de wekker voor? Wat is je purpose? Wat is je why? Want we weten uit allemaal onderzoeken dat als jij doet wat je het liefste doet, dat je dan mega productief bent, nooit burn-out gaat en een zegen bent voor je werkgever. Dus ik zou wel eens benieuwd zijn of jullie iemand kunnen vinden die daar misschien iets over kan vertellen. Hoe kom je daar nou bij? Hoe ontdek je nou wat je purpose is? Hoe ontdek je nou echt wat je ten diepste het liefst doet? He, mensen zeggen wel eens, er zijn twee belangrijke dagen in je leven. De dag dat je geboren wordt en de dag dat je weet waarom. Het lijkt me voor jullie publiek super handig om gewoon nu al in je twintiger jaren te weten waarom je hier bent. Want dan heb je een veel leukere carrière voor je.
Mooi. Ik denk dat onze generatie eigenlijk ook wel veel mee bezig is. Maar goede suggestie.
Zeker.
Ik ga luisteren in ieder geval.
Mooi.
Leuk.
Dan willen we jou in ieder geval hartelijk bedanken vandaag dat je bij ons te gast wilde zijn. En misschien dat we elkaar dan nog een keer terugzien in een volgende podcastaflevering.
Zeker.
Wie weet, dankjewel.
Graag gedaan.
Ja, lieve luisteraars, we zijn er weer aan het einde gekomen van deze aflevering. Dank jullie wel voor het luisteren en natuurlijk veel dank aan onze gast Rutger. Ben je benieuwd naar ons volgende thema of heb jij een idee voor ons volgende podcast? Hou onze social media dan in de gaten en stuur ons een DM. Je vindt ons op Instagram en daarvoor typ je werken@wise. Je kan ook een mail sturen naar podcast@wise.nl. Wil je meer weten over werken bij Wise? Neem dan een kijkje op onze website www.wise.nl of mail ons. Ben je nog niet geabonneerd op ons kanaal, wat we ons natuurlijk niet kunnen voorstellen, klik dan even op volgen in de Spotify-app. Dan krijg je automatisch een update van onze nieuwe aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.